Nog een keer goedemorgen aan iedereen. Het is goed om weer in Barneveld te zijn na lange tijd. Ik kom net terug van een opwekkingsavond in Nieuw-Lekkerland. Of net, gisteravond was dat, sommigen van jullie waren daar. En daar heb ik iets gedeeld over de komende koning. En ik ben daar zo vol van dat ik graag vanmorgen daar ook verder wil gaan. We hebben er al van gezongen. En ik wil een aantal gedeelten met jullie lezen. Die denk ik heel mooi op elkaar aansluiten. Waardoor je een soort totaalplaatje krijgt. Wat betreft het koningschap van de Heer Jezus. Dat is tegelijkertijd ook een onderbelicht onderwerp. Terwijl het denk ik de meest volle of de meest hoopvolle boodschap is. Juist in de tijd waarin wij leven. Ik ga 4 stukjes met jullie lezen. Het eerste komt uit de Torah. De tweede uit de profeten, de derde uit de evangelie en het vierde uit het boek Openbaring. En ik zeg dat heel bewust, omdat ik daar een duidelijke lijn in terugzie. We beginnen in Genesis hoofdstuk 3. Voor degenen die er gisteravond waren, is het een herhaling. Maar ik heb vroeger de opleiding marketing gehad. En daar leerden wij: herhaling is de kracht van de reclame. Nima A, Nima B, misschien zegt het je wat. Maar voor sommigen is dat hogere wiskunde. We gaan lezen in Genesis 3 vanaf vers 14. Toen zei de Heere God tegen de slang: omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt. Onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En dan krijgen we de moederbelofte waarin we de diepste de koning al op zien komen. En ik zal, dat is mooi hè, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Dan gaan we naar de profeet Jesaja. We lezen hier dus over in Genesis 3 over de zondeval. Maar direct daarna geeft de Heere God al de oplossing aan. De persoon die de oplossing gaat brengen. En die wordt door Jesaja in hoofdstuk 9 aangekondigd. Jesaja hoofdstuk 9. En het boeiende van Jesaja 9 is dat heel veel mensen die kennen dat hoofdstuk. Omdat de Heere Jezus daar wordt aangekondigd. Hij zou geboren gaan worden in de volheid van de tijd. Maar wat heel vaak niet gedeeld wordt, is dat Jesaja ook profeteert over het koningschap van de Heer Jezus. Vers 5. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Nou heeft Jesaja geprofeteerd. En dan gaan we naar Lucas hoofdstuk 1. En daar komt de engel bij Maria en die kondigt aan dat de Heere Jezus, dat niet alleen over hem is geprofeteerd, maar dat hij ook daadwerkelijk geboren zal gaan worden. Het wordt steeds mooier. Nou, in welke dienst krijg je nou heel de Bijbel in een 3 kwartier? Dat heb je nog niet meegemaakt, toch? Die krijg je vanmorgen. En wat staat er dan in Lucas 1? En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dat is ook een heerlijk woord. Nou, en dan het laatste, Openbaring 20. Bijbelstudie doen is eigenlijk niet zo moeilijk. Je gaat gewoon kijken waar bepaalde woorden of thema's terugkomen. En als je die op een rijtje zet, dan komt daar vanzelf iets uit. Nou, zo ook vanmorgen. Want in Openbaring 20 gaat het over dat koninkrijk wat zich straks aan publiek zal gaan vestigen. En dat heeft alles te maken met de persoon die in Genesis 3 vers 15 reeds werd aangekondigd. Waar Jesaja over profeteerde en die ook de engel ten diepste heeft aangekondigd, de Heer Jezus Christus. Wat staat er in Openbaring 20 vers 4? En ik zag tronen en ze gingen daarop zitten. En het oordeel werd hun gegeven en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus. En om het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden. En die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En ze werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Maar de overige van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Nou, ik wil iets delen over de komende koning. En dat is natuurlijk een knipoog naar Koningsdag dit jaar. Je moet een beetje op de actualiteit ingaan. Maar niet alleen de actualiteit van de verjaardag van koning Willem-Alexander, maar ook de actualiteit in deze wereld. En als je het nieuws een beetje volgt en je de Bijbel daarnaast leest, dan zie je dat we in een hele turbulente tijd leven. Met hele complexe vraagstukken. Een tijd waarin je soms ook wel eens de moed een beetje kan verliezen. Of ben ik de enige? En dat je soms ook wel eens aangevochten wordt of bestreden wordt. Is het allemaal wel waar wat de Bijbel niet voorspelt als occult, maar wat de Bijbel voorzegt? En hoe zit het met alle beloften van God en alle profetieën van de Heere God? Komen die wel uit? Worden die wel vervuld? Nou, dat kan soms best wel bestreden worden in je hart. En dat je zegt, Heere God, waar blijft dan de dag van uw komst? Nou, er zullen spotters zijn in de laatste dagen, die zullen hetzelfde zeggen. Waar blijft dan de dag van zijn komst? Want alle dingen, die blijven zoals ze waren. En die spotters, die denken te kunnen zeggen, er is sinds de schepping niets veranderd. Nou, niets is minder waar. Maar de vraag kan ook in een gelovig hart opkomen. Laten we daar heel eerlijk in zijn. Heere God, waar bent u? Grijpt u nog in? Nou, een van de meest hoopvolle boodschappen die we uit de Bijbel kunnen halen. En persoonlijk denk ik dat dit de hoofdboodschap is. Het evangelie van het koninkrijk. Want die boodschap komen we tegen vanaf Genesis tot en met Openbaring. Dat heeft alles te maken, die boodschap, met het herstel van alle dingen. En daarom wil ik je vanochtend meenemen naar het grotere plaatje, naar het heilsplan van God. En daar valt heel veel over te zeggen. Ik ga er wat dingen uithalen. In de hoop dat het je bemoedigt. En dat het je aanspoort om dit verder te onderzoeken. Is het je wel eens opgevallen, om daar maar mee te beginnen, dat heel veel Bijbelversen met betrekking tot de Heer Jezus gaan over zijn koningschap? Daar moet je ze op gaan studeren. Het is al heel bijzonder dat Jesaja, we hebben het gelezen, profeteert over de komst van de Heer Jezus, zijn komen in het vlees. En dan heel specifiek noemt dat hij de vredevorst zal zijn. Dat de heerschappij op zijn schouder zal rusten. Dat hij de troon van zijn vader David zal bestijgen. En dat zijn komen gepaard zal gaan met een koninkrijk. En hoe komt het dat heel veel mensen dat overslaan? Gistermiddag sprak ik een man. Die vroeg aan mij, waar ga je vanavond over spreken? En wij zaten er wat te drinken en we zaten aan tafel in de zon. Ik zei, nou, ik zal het heel kort vertellen. En toen vertelde ik dat. En wat ik ontdekte is dat hij het evangelie allereerst op zichzelf toepaste. En dat zie ik in heel veel kringen gebeuren. He, wat heeft het evangelie mij te zeggen? Wat heb ik eraan? Hij zegt, en daarnaast is er ook nog een helsplan. Ik zeg, nee, het is precies andersom. Er is een helsplan van God. Het grotere plaatje. En binnen dat helsplan heb ik als heiden ook nog een plek. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Het is heel belangrijk dit. En toen gingen we naar Jesaja 9. En ik zei, daar ga ik wat over lezen. Toen zei hij, ja, dat koninkrijk en dat koningschap, dat moet je vooral geestelijk zien. Dat de Heer Jezus vandaag koning is op de troon van mijn hart. Ik zeg niet dat dat niet waar is, maar het is niet de eerste betekenis. Ik zeg, dat is een fysiek koninkrijk wat gaat komen. Daar sprak Jesaja over. Want ik zeg, hoe komt het nou dat je Jesaja 9, de eerste verse, wel letterlijk uitlegt? Wat bedoel ik? De komst van Jezus naar deze wereld. God is mens geworden. Hij is geboren. Dat leggen we wel uit. Als zijnde een aards fysiek gebeuren. Maar dan gaan we over naar het koninkrijk. En dan zeggen we in één keer, nee, dat is geestelijk. Nou, ik zou je dit vertellen. Het koningschap van de Heer Jezus is net zo aards als zijn geboorte aards was. Net zo fysiek. En dat zijn we kwijtgeraakt. Maar dat is nou juist de meest hoopvolle boodschap in de tijd waarin wij leven. Jesaja sprak erover. Over de vredevorst, over heerschappij en over een koninkrijk. En toen Jezus begon te prediken, wat was zijn eerste boodschap? Bekeer je, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Hij sprak in zijn eerste preek over het koninkrijk. Vind je dat niet bijzonder? En later sprak hij over de opdracht, het appel, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al dat andere, dat zal je worden toegeworpen. Dat zijn Jezus' eigen woorden. En vind je het niet heel bijzonder dat die misdadiger aan het kruis, toen niemand meer dacht aan een koninkrijk, hij dacht eraan. Gedenk mijner als u in uw koninkrijk gekomen bent. En dat oude lied zei over de Heer Jezus aan het kruis, is dat mijn koning, dat aller vaderen wens. Maar die misdadiger die had het in de gaten. Daar hangt de koning der koningen. Heere, gedenk mijner. Hij zei niet, ik zal ook zijn waar u bent. Ik ben het niet waardig, dat wist hij wel. Maar gedenk aan mij, herinner mij. Als u in uw koninkrijk gekomen bent. Dan wil je nog een voorbeeld. Toen de Heer Jezus was opgestaan uit de doden. En vlak voor zijn hemelvaart sprak hij 40 dagen lang waarover? Over genade of over de geestesgaven of over... Nee, hij sprak 40 dagen lang over het koninkrijk van God. Nou, heel vaak hechten wij waarde aan datgene wat mensen op het laatst van hun leven zeggen, toch? En misschien heb je wel eens aan een sterfbed gestaan. En heb je goed geluisterd naar die laatste woorden, want dat zijn vaak hele waardevolle woorden. Vaak niet veel woorden, maar wel heel waardevol. Wat wil iemand op het laatst nog delen? Nou, mag ik dit zeggen? Jezus wilde op het laatst nog iets delen, voordat hij wegging, over het koninkrijk van God. Het mag wel duidelijk zijn dat het koninkrijk van God niet zomaar een bijzaak is. Het is het grote thema in de bediening van de Heer Jezus Christus. Het is het evangelie van het koninkrijk. En daarvan heeft de Heer Jezus gezegd, als dit evangelie, het evangelie van het koninkrijk, in heel de wereld gepredikt zal worden, Matteüs 24 vers 14, tot de getuigenis voor alle volken, dan zal het einde komen. En dat betekent, dan zal het doeleinde komen. Dan zal ik tot mijn doel komen. En wat is het doel? De vestiging van dat duizendjarig vrederijk. Dan. Ik hoop dat je dat een beetje mee kan maken dit. En waarom wil ik dit zo centraal stellen? Nou, omdat ik dit merk. Ik spreek in heel veel kringen, kerken en gemeenten. Van links tot rechts. En wat ik ontdekt heb. En ik heb het ook ontdekt in mijn eigen leven. Is dat het evangelie heel erg versmalt is geworden. Versmalt tot wat? Nou, tot de boodschap van persoonlijke redding en mijn eeuwige gelukzaligheid. Dat is ongeveer het evangelie. Dus als mensen de boodschap van het evangelie horen, dan betrekken ze het altijd op zichzelf. Wat heb ik eraan? Wat is de zegen die er voor mij in ligt? Maar ze missen het grotere plaatje. Er was een broeder die noemde dat ook wel helsegoïsme. Altijd luisteren naar de boodschap. En dan heel sterk de vraag stellen, wat heb ik eraan? Maar wat ik je vanmorgen duidelijk wil maken, is dat grotere plaatje te laten zien. Dat heilsplan van God, zodat wij meer onder de indruk komen voor het eerst of opnieuw van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is heel belangrijk vandaag, want dat grotere plaatje heeft te maken met het herstel van Israël, met de komst van de koning en met de vestiging van het Messiaans vrederijk. Ik geloof persoonlijk dat het koninkrijk van God de rode draad is door heel de Bijbel heen. En dat koninkrijk, ik heb het al gezegd, dat is voor heel veel mensen geestelijk. Ik moet anders zeggen, dat is voor de meeste mensen alleen geestelijk. Nou, ik geloof dat het koninkrijk een geestelijk karakter heeft. De Heer Jezus heeft gezegd, in mij is het koninkrijk van God dichtbij gekomen. Dus als je de Heer Jezus hebt aangenomen als jouw persoonlijke heiland en heer, Kyrios, koning, dan maak je deel uit van het koninkrijk. Dus in die zin is het koninkrijk reeds onder ons. Maar niet in volmaaktheid. Niet in volledigheid, laat ik het zo zeggen. Het koninkrijk is er, zou je kunnen zeggen, en het is er ook nog niet. We zien er naar uit. Dat die hemelse werkelijkheid, dat koninkrijk van God, wat naar mijn overtuiging hetzelfde is als het koninkrijk der hemelen, dat die werkelijkheid neer zal dalen hier op aarde. En is dit niet wat Jezus onszelf heeft leren bidden? In Matteüs 6 vers 10, wat was het gebed wat hij zijn discipelen leerde? Laat uw koninkrijk komen en laat uw wil geschieden, nou komt het, zoals in de hemel, zo ook hier op aarde. Is dat koninkrijk nou aards of is het geestelijk? Het is én geestelijk en het is aards, het is fysiek. Ik ben een Giliast. Ik geloof in een letterlijk 1000-jarig vrederijk. Een Messiaans vrederijk. Ik geloof in de wederkomst van Christus. Ik geloof in Jeruzalem als het middelpunt van de aarde. Als de hoofdstad waarvanuit straks geregeerd zal gaan worden. En dit verklaart ook de strijd rondom die stad. En de strijd rondom die berg. Daar is iets te verdelen, om het zo te zeggen. Nee, er is niks te verdelen. Dit is de stad van de grote koning Jeruzalem. Dat was het, dat is het. En dat zal het in de toekomst zijn. En het is de roeping van de kerk om daaraan vast te houden. En om zich daarover uit te spreken. Het koninkrijk van God, dat gaat absoluut komen. Het is dus deels geestelijk, maar het is vooral ook fysiek, aards. Ik zie er naar uit, jij ook? Je zegt, ik kan er geen voorstelling van maken. Nou, ik hoop dat je het een beetje te schilderen. Want het is dé oplossing voor de problematiek van de wereld waarin wij leven. Want de komst van het koninkrijk zal gepaard gaan met echte rust, echte vrede en echte gerechtigheid. En dat gaat geen wereldleider doen zoals wij die nu kennen, op wie je dan ook je hoop hebt gevestigd. Dat gaat er één doen. En die ene, dat is ook nog een Joodse man. Amen. De Messias die uit het Joodse volk is voortgekomen. Dit moet ik er ook nog bij zeggen. Dat het koninkrijk van God niet hetzelfde is als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat denken heel veel mensen, die lezen Jesaja in de betekenis, ja, dat is de toekomstige werkelijkheid. Nee, nee, nee. Het koninkrijk van God wordt in de Bijbel wel geduid als de zevende dag. En in de Bijbel wordt ook gesproken over de achtste dag. Dat is het nieuwe begin. Lees maar met rondom Loofhuttenfeest. Dan bidt men altijd, de achtste dag is het nieuwe begin. En zo is het in de Bijbel ook. Het koninkrijk is de zevende dag. En de eeuwige toestand komt daarna, de achtste dag. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde, waarin God zal zijn, alles en in allen. Dus het koninkrijk van God gaat vooraf aan de eeuwige toestand. In die zin wordt het er alleen maar mooier op, of niet? Heb je het een beetje, kan je het een beetje visualiseren, of niet? Ik zie er naar uit. En volgens Openbaring 20 vers 4 zal de Heer Jezus voor een periode van 1000 jaar koning worden op aarde, waarna hij het koningschap aan de Vader zal geven. 1 Korinthe 15 vers 28. Hemel en aarde zullen zich onderwerpen aan zijn gezag en aan zijn wetten. Nou ga ik je even meenemen naar het grotere plaatje, dus blijf er nog even bij. Genesis 3, ik heb dat gelezen met je, toont ons de zwartste bladzijde uit de menselijke geschiedenis, de zondeval. En de Heere God kondigde na de zondeval het oordeel aan. En hij plaatste de slang, de duivel, de mensheid, maar ook de hele schepping onder de vloek van de zonde. En wat betekent dat concreet? Dus de duivel, de mensheid en de hele schepping werd geplaatst onder de vloek van de zonde. Wat betekent dat concreet? Nou, dat betekent concreet dit. Dat de duivel vanaf dat moment de overste van deze wereld is. De Heer Jezus spreekt daar ook over in het Johannesevangelie tot 3 keer toe. Hij is de overste van deze wereld. De heerser. De vorst, kan je ook vertalen. Het tweede gevolg van de zondeval is dat de dood zijn intrede heeft gedaan. En de Bijbel zegt dat de dood doorgaat tot alle mensen. En de dood zegt nooit, het is genoeg. De dood is een verschrikkelijke vijand. En die is door de zondeval in de wereld gekomen. Die hoort niet bij het leven. Laat je dat nooit wijsmaken. En daarbij komt dat de mensheid werd gescheiden van God. En moeite en verdriet werden haar deel. Dat is het tweede gevolg van de zondeval. En het derde. Het derde gevolg van de zondeval is dat ook de schepping zucht en als in barensnood is. En kijk om je heen. Dit is wat we zien gebeuren ook vandaag, Romeinen 8 vers 22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht, steunt en treurt en gezamenlijk in barensnood, in barensweeën verkeert. Nou, 3 gevolgen van de zondeval. Je zal zeggen, waarom noem je dat? Nou, daar kom ik zo op terug. En na de zondeval zijn er eigenlijk 2 koninkrijken ontstaan. Het is heel eenvoudig. Koninkrijk van licht, koninkrijk van duisternis. Koninkrijk van de waarheid, koninkrijk van de leugen. Koninkrijk van de slang, koninkrijk van de Messias. En dat is precies waar het over gaat in Genesis 3 vers 15, dat bekende vers wat ik heb gelezen. En wat zo bemoedigend is, is dat vlak na de zondeval God niet alleen het oordeel uitsprak, maar vooral dit, dat hij de oplossing in een persoon naar voren laat komen. Want wat staat er in vers 15 van Genesis 3? En ik zal. Nou, mensen hebben soms goede voornemens. Maar misschien ben je wel teleurgesteld in mensen. Die hebben ook gezegd, ik zal. En misschien, als je heel eerlijk durft te zijn, heb je ook wel eens, ik zal gezegd. Voor het initiatief wat jij zou gaan nemen. Maar er is niets of weinig van terechtgekomen. Teleurgesteld in jezelf, teleurgesteld in mensen. Maar dat wat hier staat in Genesis 3 vers 15, ik zal, dat zegt de Allerhoogste. Dat zegt de God van Abraham, Isaac en Jacob. En hij is geen man dat hij liegen zou, zegt de Bijbel. Dat is een mooie tekst, hè? Hij zal, wat dan? Vijandschap teweeg brengen. Dat woord vijandschap kan je ook vertalen met zoveel als strijd. Strijd tussen wie? Tussen enerzijds de slang en anderzijds de vrouw. En die strijd die duurt voort in de geslachten. Maar, zegt Genesis 3 vers 15, er zal een overwinnaar uitkomen. En het mag duidelijk zijn dat die overwinnaar de Heer Jezus Christus is. De Joodse Messias is. Hij die geboren is uit een vrouw. En gekomen om de werken van de Satan te verbreken. En er staat van het zaad van de vrouw dat de hiel vermorzeld zal worden. En ik geloof dat dat een beeld is van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Je kan in je hiel geraakt zijn. Daardoor misschien een beetje mank gaan lopen, maar je bent niet uitgeschakeld, toch? Maar wat staat er over de slang? De kop van de slang zal vermorzeld worden. Dat is iets heel anders. Dat wil zeggen, het besturingssysteem zal teniet gedaan worden. Nee, ik kan het nog sterker zeggen. Dat besturingssysteem van Satan is reeds teniet gedaan. Christus werd geslagen aan de hiel. Zeker. Hij is gekomen naar een wereld. Hij heeft naar deze wereld. Hij heeft geleden, is gestorven en begraven. Maar hij is weer opgestaan. Hij leeft. Maar bij Satan, voor Satan geldt dat zijn besturingssysteem is uitgeschakeld. De kop is vermorzeld. Dat wil zeggen, buiten werking gesteld. Hij heeft de strijd reeds verloren. En waar denken we dan aan? Nou, ik zei het al, aan het lijden en sterven, maar vooral aan de opstanding van de Heer Jezus Christus. En daar werd al aan gerefereerd, wat jullie in de afgelopen weken hebben overdacht. Nou heb ik een vraag. Waarom is de Heer Jezus deze weg gegaan? En weet je wat het antwoord van het versmalde evangelie is? Weet je wat het antwoord van de hels egoïsten is? Dat heeft hij voor mij gedaan. Begrijp je wat ik wil zeggen? Dat is het eerste antwoord. Waarom heeft de Heer Jezus dat allemaal gedaan? Waarom kwam hij naar de wereld? Heeft hij geleden, is gestorven, begraven, is hij opgestaan? Ja, dat deed hij om mij te redden, om mij terug te brengen aan het vaderhart. Nou ja, dat ga ik niet benadrukken vanmorgen. Ik zeg niet dat het niet zo is. Maar dat is lang niet het eerste hoor. Er moeten eerst nog wat andere dingen genoemd worden. En dan onderaan komt ook dat in zicht. Maar het eerste waarom de Heer Jezus heel dat werk gedaan heeft is, Romeinen 6 vers 4, om zijn Vader te verheerlijken. Laat dat bovenaan staan. Dat is heel wezenlijk. Heel het werk, zijn middelaarswerk, deed hij om zijn Vader te verheerlijken. Hij heeft voldaan aan al Gods eisen van heiligheid en rechtvaardigheid. En de Vader was tevreden. Stemde in, zei amen op het werk van de Heer Jezus Christus. Wat is dat geweest toen hij terugkeerde in de hemel? En de hemel is doorgegaan, niet met vreemd bloed, maar met zijn eigen bloed. Dat is het eerste. En het tweede, nou, de Heer Jezus heeft al deze dingen gedaan om het fundament te leggen. En daar ga ik iets op inzoomen voor het herstel van alle dingen. Handelingen 3 vers 21. Twee belangrijke argumenten. Waarom heeft Jezus gedaan wat hij gedaan heeft? Zijn Vader te verheerlijken, kan je het allemaal navertellen straks. En in de tweede plaats het fundament te leggen voor het herstel van alle dingen. Twee hoofdredenen. En die tweede, die ga ik even wat specificeren. Want wat houdt het herstel van alle dingen nu in? Nou ja, je voelt hem al aan, dat heeft natuurlijk te maken met de komst van de koning. Maar eerst nog iets anders daarover. Wat heeft het herstel van alle dingen ons te zeggen? Ik heb een bemoedigende boodschap, dus luister goed. De Heer Jezus is opgestaan uit de doden. Vanuit de doden. En heeft daarmee de duivel overwonnen en hem zijn macht ontnomen. Hebreeën 2 vers 14. Hé, wat was het eerste gevolg van de zondeval? Dat Satan de overste van de wereld is geworden. En wat betekent de opstanding van Christus? Dat hem zijn macht is ontnomen. Jezus is als overwinnaar, als triomfator eruit gekomen. En de duivel had het nakijken. En wat leert Openbaring 20 over het Messiaans Vrederijk? Dat de duivel 1000 jaar gebonden zal worden. Vandaar dat er dan vrede zal zijn, rust en gerechtigheid op deze wereld. En omdat de vredevorst fysiek aanwezig zal zijn in die tijd. Dus de Satan weet reeds dat hij heeft verloren. Hij gaat nu nog tekeer, maar in het vrederijk wordt hij 1000 jaar gebonden. Komt nog 1 keer los, om dan voorgoed weggedaan te worden. Dit heeft te maken met de opstanding van Christus. Is toch een troost of niet? Onze grootste tegenstander is een overwonnen vijand. Geloof je dat? En wij mogen in de overwinning van Christus delen. Hoe wij weerstand bieden aan de boze, zoals Jacobus zegt. Dus het eerste van het herstel van alle dingen heeft te maken met dat de duivel zijn macht is ontnomen. Tweede, de Heer Jezus heeft door zijn overwinning de dood teniet gedaan. En vrede, rust en gerechtigheid aan het licht gebracht. Dat is ook heel belangrijk. Ik zei het al, de dood, dat is de laatste vijand. En de dood gaat door tot alle mensen. Maar Christus heeft de angel eruit gehaald. Hij heeft dat wat door de zonde in de wereld is gekomen overwonnen, niet alleen de duivel, maar ook de dood die ons ook kan aangrijpen, ook als gelovigen, ook als christenen. Spreek nooit lichtvaardig over de dood. Het is de laatste vijand. Maar de Bijbel zegt, door zijn opstanding heeft Christus die overwonnen. Denk aan 1 Korinthe 15. En die opstanding heeft ook alles te maken met de wederkomst van Christus. Want met dat Christus zich zal openbaren als de koning der koningen en de heren der heren, geloof ik dat degenen die in Christus zijn ontslapen, zullen opstaan en de Heer tegemoet zullen gaan voor een ontmoeting met hem in de lucht. Dus de opstanding van Christus heeft te maken met het herstel van alle dingen. Want degenen die in Christus zijn ontslapen, zullen straks in de toekomst, bij het aanbreken van het vrederijk, opstaan en hem tegemoet gaan in de lucht. Is dat een bemoediging of niet? Misschien denk je aan een opa of een oma. Misschien aan een man of een vrouw. Een vriend of een vriendin. Die in Christus is ontslapen. Dan is dit geweldig goed nieuws. Want met dat Christus zal komen, zullen de doden op gaan staan. Niet alle, hebben we gelezen in Openbaring 20. De ongelovigen zullen blijven liggen tot na het vrederijk. Dit is een geweldige bemoediging. Daarom moet je nooit zeggen als een christen overlijdt, we gaan hem of haar brengen naar de laatste rustplaats. Dat zeg ik nooit bij een begrafenis of bij een dankdienst. Ik zeg altijd, we leggen hem of haar hier neer in de hoop op de wederopstanding der doden. Ik zeg nooit, we gaan naar de laatste rustplaats, want dat is een leugen, toch? Ik zeg ook niet, als een christen is gestorven, hij of zij is dood. Dat is ook niet waar. Billy Graham zei, als ze zeggen dat ik dood ben, geloof ze niet. Ik ben levendiger dan ooit. Ik ben alleen verhuisd. Kijk, dat is het perspectief. Ik heb het nog niet over jou en mijn hel gehad. Hè? Ik heb het over het herstel van alle dingen gehad. Zie je wat een geweldige kracht en betekenis daarachter zit? Vandaag, maar ook voor de toekomst. De dood overwonnen, vrede, rust en gerechtigheid aan het licht gebracht. Het derde, wat betreft het herstel van alle dingen, is ook heel belangrijk. Het herstel van alle dingen heeft ook te maken met de toekomstige verlossing van de zuchtende schepping. De schepping zucht en is als in barensnood. Nou, wij hebben 4 kinderen. Als je geen respect voor je vrouw hebt of ontzag, maak een bevalling mee. Dan ben je gelijk genezen. Indrukwekkend. Je denkt, gaat het wel goed komen? En ik op mijn manier, hè, je loopt soms meer in de weg dan dat je tot hulp en zegen bent. Maar goed, ik stimuleerde haar om te volharden. Het komt goed, er komt nieuw leven aan. Door de barensweeën heen openbaart zich nieuw leven. En dit is wat de Bijbel zegt over de schepping. De schepping zucht en verkeert in barensweeën. En de Bijbel leert, onder andere in Jesaja 55, dat als het koninkrijk van God doorbreekt, dat de natuur een metamorfose zal ondergaan. Ook de schepping zal worden hersteld. Het is een prachtig hoofdstuk Jesaja 55. Waar het niet alleen gaat om te komen tot de nodiging tot het heil. Maar waar het ook gaat over het toekomstig vrederijk. Het herstel van de schepping, van de natuur. Dat is ook herstel van alle dingen. En ook daarvoor heeft de Heer Jezus het fundament gelegd in zijn dood en opstanding. Ik ben zo blij met hem. Het laatste, het vierde. Als vierde heeft het herstel van alle dingen ook te maken en daar kan ik natuurlijk niet omheen. Met het herstel van Israël. Met de terugkeer van het Joodse volk naar het land. En de vestiging van het Messiaans vrederijk. En broeders en zusters, dit is reeds gaande. Het Joodse volk keert vanuit allerlei streken en hoeken terug naar hun land. Mag ik het even onderstrepen naar van de week? Dat is het land wat God aan hen beloofd heeft. En geloof me, dat is groter dan wat zij nu bezitten en wat wij nu als Israël zien. Psalm 72 zegt het zo mooi, hij zal regeren van zee tot zee. Het is geweldig indrukwekkend om dat te zien en daaraan vast te houden. Jeruzalem is een stad die niet verdeeld mag worden. Die komt maar één God toe, dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat land behoort maar één God toe, dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En geloof me, hij zal dat ook op gaan eisen. En dat vind ik zo indrukwekkend. En het doet mijn hart sneller kloppen. Christus zal komen. En die zal de heerschappij op gaan eisen. Die ook voor hem is weggelegd. Hij heeft er recht op. Het komt hem toe. Te midden van alle anti-Israël geluiden vandaag. Dus het vierde van het herstel van alle dingen heeft ook te maken met het herstel van het Joodse volk. En de vestiging van het vrederijk. Denk aan Ezechiël 37. Het is jammer dat die profetie heel vaak wordt uitgelegd als een bekeringsgeschiedenis. Maar dat is niet wat er staat. Ezechiël 37, het gezicht van de dorre doodsbeenderen, heeft te maken met een nationaal herstel van Israël. De terugkeer naar het land, wat over zal gaan in een geestelijk herstel van Israël. De Heere van de legermachten, die staat daarvoor in dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Nou, dit had een goed moment geweest om even hartelijk amen te zeggen. Want hieraan wordt getwijfeld, ook in de kerk. Dit wordt ontkend. Maar de Heere God staat ervoor in. Die gaat met zijn volk dwars door alle barensweeën heen tot zijn heerlijk doel komen. En niets en niemand kan de Messias daarvan weerhouden. En het is zo heerlijk dat wij hem mogen kennen als onze persoonlijke Heer, als onze persoonlijke Heiland. Lieve mensen, wat verloren is gegaan door de eerste Adam, de eerste mens, dat zal hersteld worden volgens 1 Korinthe 15 door de laatste Adam, de laatste mens. Dat is de Heer Jezus Christus. En iemand vraagt, Jacques, in welke fase bevinden wij ons dan? Nou ja, ik moest denken aan de Tweede Wereldoorlog. Een bekend voorbeeld, maar altijd wel een heel sterk voorbeeld, vind ik. Je kent het wel. We hebben te maken met D-Day en met V-Day. D-Day was Decision Day, beslissingsdag, Normandië. Ik heb het bezocht, indrukwekkend. Dat gebeurde op 6 juni 1944. Toen werd de beslissende, definitieve klap uitgedeeld aan de bezetter. Maar de oorlog was nog niet afgelopen. Het was nog geen V-Day geworden. De beslissende slag was geslagen, de klap was uitgedeeld. Maar het duurde nog een jaar lang voordat het V-Day werd. 8 mei 1945. V-Day. Victory Day. Dag van glorie en victorie. En tussen D-Day en V-Day werd nog een jaar lang hevig gevochten en gestreden. De overwinning was feitelijk al behaald. Maar de strijd duurde nog een jaar voort. Totdat V-Day uitbrak. De dag van glorie en victorie. Ik heb goed nieuws voor je. Geestelijk gesproken ligt die day achter ons. Golgotha. En de hof van de opstanding. De verrijzenis van Christus. Nog los van jouw persoonlijke heil en mijn persoonlijke heil. Heeft hij daar de overwinning behaald. Over de duivel, heb ik je gezegd. Over de dood. Over de zonde. Over alle demonen. Hij heeft het fundament gelegd voor het herstel van alle dingen. Tot en met de schepping de natuur toe. En het fundament gelegd voor de terugkeer van het Joodse volk. Die day, het ligt achter ons. Maar we zien met groot verlangen uit naar V-Day. En ik weet. En ik geloof dat de Heere deze wereld nog zal gaan oordelen, zal gaan zuiveren. Maar de definitieve, glorieuze overwinning, die komt eraan. En is dat geen hoopvolle boodschap? Dat wij, die persoon die dat gaat bewerken, geen lid is van de VN, sorry voor de liefhebbers, geen lid is van een politieke partij in Nederland of daarbuiten, maar dat dat de Zoon van God is, de Joodse Messias die dat gaat bewerken. En de afgelopen dagen heb ik opnieuw door het Leidensevangelie gelezen en opnieuw door het Opstandingsevangelie gelezen, om het zo te zeggen. En ik moest denken aan de Emmausgangers. En dat heeft mij diep geraakt. En ik kan hen zo goed begrijpen. In Lucas 24 vers 21. Je ziet, ze zijn gedesillusioneerd. Ergens teleurgesteld. Want wat staat er in Lucas 24 vers 21? Wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zal. Zie je ze weglopen daar? Een beetje moedeloos. Misschien een beetje wanhopig. En soms, dan zakt de hoop mij ook wel eens in de schoenen. Vertel het niet verder. En soms dan denk ik, Heere God, wanneer gaat u ingrijpen? Wanneer komt die dag? Waar blijft de vervulling van uw belofte en van uw profetieën? En dan kan er wel eens iets in mijn hart leven van wat er in de Emmausgangers omging. Wij hoopten dat hij Israël verlossen zou. Ja, als je dan degene aan het kruis ziet hangen waarvan je dacht, dit is hem. Baruch haba b'shem Adonai. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Dat hebben ze gezongen. En hij werd binnengehaald met palmtakken. Maar hij moest eerst binnengaan om het lam van God te worden dat de zonde der wereld weg zou nemen. Matthäus 21. Maar we komen dat gebed, dat verlangen nog een keer tegen in Matthäus 23. Het zal opnieuw gehoord gaan worden. Wat? Baruch Haba, Bashem Adonai. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En dan komt hij niet als het lam van God dat de zonde de wereld wegdraagt. Maar dan zal hij zich openbaren als de leeuw uit de stam van Juda. Leeuw en lam in één. Lam en leeuw in één. In de Joodse Messias. En dat is precies waar we naar uit mogen zien. D-Day heeft te maken met de Heer Jezus als lam van God, om het zo te zeggen. Maar V-Day heeft te maken met de Heer Jezus als de leeuw uit de stam van Juda. En daarom was de hoop van de Emmausgangers niet te vergeefs. Alleen het tijdstip hadden ze nog niet helder. Maar hij gaat Israël verlossen. En ik moest ook denken aan de vraag in Handelingen 1 vers 6 van de discipelen. Die vraag die vaak zo negatief wordt uitgelegd. Zult u in deze tijd het koninkrijk van Israël herstellen? Dat was een zeer Bijbelse vraag. Dat was een zeer gezonde vraag. En die vraag zou vandaag meer dan ooit moeten leven bij u, jou en mij. Heer, zult u vandaag aan Israël, voor Israël, het koninkrijk herstellen? Leeft die vraag in je hart? Ik heb een uitleg gelezen over die vraag in Handelingen 1 vers 6. Ach, ze verwachten nog steeds een aards koninkrijk. Ze hadden het nog steeds niet begrepen. Nee, ze hadden het heel goed begrepen. Want Jesaja had geprofeteerd over een aards koninkrijk. En de vredevorst die zou komen. En als die vraag toen al reëel was. En bijbels was. Hoe sterk moet die vraag vandaag leven? Want die dag is dichterbij dan in de tijd van de discipelen in Handelingen 1. Waar of niet? Dus die vraag moet branden in ons hart, Heere God. Zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? De hoop van de Emmausgangers was terecht. En het verlangen van de discipelen was voluit bijbels. Ik ga beginnen met afronden. Kwam de Heer Jezus de eerste keer naar de wereld als het Lam van God. Om te lijden en te sterven, om uiteindelijk op te staan en verzoening aan te brengen. De tweede keer zal hij komen als de leeuw uit de stam van Juda. De Heer Jezus. Hij zal koning worden. In Jeruzalem. Israël zal tot bekering komen. De schepping zal worden hersteld. En de Messiaanse heilstijd zal aanbreken. Alles en iedereen, dat vind ik zo indrukwekkend, zal gebracht worden onder de heerschappij van Christus. En ik geloof persoonlijk dat het heel bepalend zal zijn. Hoe wij persoonlijk, of als gemeente, als kerk, maar ook als volk, als land, tegenover Israël hebben gestaan. Hebben wij hen gezegend? Of hebben wij hen vervloekt? Dat is niet om het even, denk daar goed over na. Ik eindig waar ik mee begonnen ben. Er zijn twee koninkrijken. Het koninkrijk van het zaad van de vrouw en het koninkrijk van het zaad van de slang. Licht en duisternis, waarheid en leugen. En de strijd zal tot een climax komen. En wij worden beproefd vandaag. Of wij vasthouden aan de belofte, aan de profetieën van God. En soms word je geslingerd. Soms kan het keer gaan aan de binnenkant van je leven. Dat zie je misschien niet altijd aan de buitenkant. Maar wij worden beproefd of wij de Heere geloven op zijn woord. En de grote vraag die naar ons toekomt vandaag is. Houden wij vast aan de profetieën van God? Aan zijn belofte? Of laten we het als water door onze vingers wegglippen? En de grote vraag die ook naar ons toekomt is. Tot welk koninkrijk behoor jij? Welke Heer dien jij? Welke Heer dient u? Als je de Satan en de zonde dient vandaag, dan moet ik zeggen, dan zul je in je zonde sterven. Maar de Heer Jezus nodigt je uit om in zijn overwinning te delen. Hij wil je bevrijden van jezelf. Is dat geen goed nieuws? Hij wil je bevrijden van je zonde en van de heerschappij van de duivel. Hij maakt je tot een nieuwe schepping en hij laat je vandaag al delen. De rijkdom van het nieuwe verbond. In echte innerlijke rust. Die niemand je kan geven dan Jezus alleen. De rust aanbrengen. Shiloh. Hij laat je delen. In vrede met God. Door het geloof. In de Zoon van God. En je hebt deel aan ware gerechtigheid. Doordat de gerechtigheid van Christus. Je door het geloof wordt toegerekend. Wat wil je nog meer? Rust. Vrede. Gerechtigheid. Door geloof. In de Joodse Messias, dat wat straks wereldwijd werkelijkheid zal worden, mogen wij vandaag in ons persoonlijk leven al ervaren en beleven. En op deze manier hebben wij nu al deel aan het Koninkrijk van God. En mogen we hoop koesteren voor de toekomst, om straks met Christus te regeren. 1000 jaar lang. En daarna de 8e dag binnen te gaan. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar God zal zijn. Alles en in allen. Ik zie uit naar de komst van de koning. En ik wil mijn leven daarop voorbereiden. En ik hoop dat je daarvoor klaar bent. Dat je de juiste koning dient. Dat je de juiste Heer dient. Dat je het oude hebt afgelegd. Dat je het nieuwe hebt aangedaan. Dat je kan getuigen vanmorgen. Ik ben een nieuwe schepping. Ja, alles is nieuw geworden. En het allerbeste, zei Corrie ten Boom, dat gaat nog komen. Familie ten Boom was pro-Israël trouwens. Hè? Hebben heel veel voor het volk gedaan. En zij zijn ons land tot voorbeeld. Juist in de tijd waarin wij leven. Ik hoop, met het oog op de dagen die gaan komen. Dodenherdenking. 5 mei, bevrijdingsdag. Dat je vooral hierover na zal denken. Aan hem die is, die was. En die spoedig zal komen om deze wereld te gaan bevrijden. Van alles waar zij bevrijd van zal moeten worden. En dat Jeruzalem tot een lof zal worden op aarde. Dat hij zijn voeten zal gaan zetten op de Olijfberg. En dat hij Jeruzalem binnen zal gaan. En dat hij zal gaan regeren. 1000 jaar lang. Wat een dag. Wat een dag zal dat zijn. Zullen we de Heer daarvoor danken. Vader in de hemel. Dank u wel voor dit geweldige perspectief. Dat grotere plaatje. Uw grote helsplan. De verheerlijking van u, o Vader. En het herstel van alle dingen. En dank u wel dat dat herstel vandaag ook in ons leven begonnen is. Een nieuwe schepping. Het oude voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En als hier iemand is die u nog niet kent. Dan bid ik u dat hij of zij vandaag de knie voor u zal buigen. En u zal aanvaarden. Als heiland. Als heelmeester. Maar ook als Heer. Als Kyrios. Als de koning van ons leven. Werk dit woord uit in ons aller hart. Verdiep ons geloof. Verlevendig in ons hart de hoop. Geef ons een verwachtingsvol leven. Een leven in het perspectief van het komende koninkrijk. In Jezus' naam. Amen.